possible. Only believe.
Amen. Believe it.
Only
amen.
Even een ogenblik terwijl we onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, wij danken U voor Jezus Christus, zijn grote beloften die Hij ons heeft gegeven. Wij danken U voor al deze dingen. We hebben grote verwachtingen hier in deze stad, onder deze fijne christenen. We verwachten Hem onder ons te zien bewegen, zijn aanwezigheid te tonen. Mensen geloof te geven, hen te inspireren om te geloven. Dat is ons doel waarvoor we hier zijn, Vader. We weten dat we U kunnen vertrouwen. We zullen niet teleurgesteld worden, want we vragen het in Zijn naam. Amen. U mag gaan zitten. Ik was erg blij vanmorgen om dit ontbijt te hebben met deze fijne groep predikers hier in de stad. En dus, ik denk dat de broeders het op de band hebben opgenomen, als iemand het zou willen. Wat een tijd van gemeenschap dat we hebben gehad. En nu, vanavond is onze tweede avond. We raken goed op weg. Dus nu vertrouwen we erop dat de Heere u allen zeer overvloedig zal zegenen. Ik geloof dat ik naar een goede vriendin van mij kijk, mevrouw Upshaw, die hier zit, zuster Upshaw. De Heere zegene u. Ik herinner me broeder Willie Upshaw. Ik kreeg onlangs een brief van haar en broeder Willie zijn foto, congreslid. Dus hij was zo'n 66 jaar kreupel geweest. Ik was op een avond in een samenkomst, zag een visioen van hem, zat daar, ging langs het gehoor met zijn pak aan, voorovergebogen. Hij zat in een rolstoel en had krukken, zoals u hem allemaal kende, en de Heer Jezus maakte hem diezelfde avond gezond, en hij hield het geloof tot hij stierf. We voelen ons vanavond vereerd dat zijn weduwe hier zit. Hoe oud was hij toen hij naar de Heer ging? Hoe oud was hij?
Lived to be 86 years old.
Werd 86 jaar oud. Ging naar de hemel om samen te zijn met. We zijn dankbaar voor grote mannen, grote strijders van het geloof. Nu, vanavond. Het is. We willen u niet lang houden. We hebben u gisteravond 10 minuten over de tijd gehouden. 20:10. Normaal zijn we klaar om 9:30. Ik zal het vanavond proberen goed te maken. Ik ben veranderd van mijn profetische boodschappen die ik heb gepredikt in verschillende delen van het land, weer naar evangelisatiediensten. En met die profetische boodschappen zouden we maar steeds door blijven gaan. En nu, om het in te korten, is het wat moeilijk en het verandert de bediening helemaal. En de reden dat ik dit doe, is omdat één dag toen ik terugkwam vanuit Canada, net hierboven, in Montaigne vroeg één ochtend, de Heer Jezus, ik weet dat het vreemd klinkt, maar ik reed in een auto en iets trok mijn aandacht. Ik hoorde een stem zo duidelijk als u de mijne hoort zeggen, uw naam is geschreven op die berg. En ik keek en toen we stopten, Billy en ik, zei de Heer Jezus, keer nu terug en begin weer met evangelisatie, net zoals u deed. Daarom ben ik hier vanavond, want ik ga weer helemaal terug om voor de zieken te bidden. Er zit een lang verhaal achter en ik weet zeker dat uw bandenmensen hier die onze banden horen het verhaal kennen. Ik ben hier om weer voor de zieken te bidden. Er zijn vele grote gaven in God. God kan elke ervan gebruiken die Hij wil, als we Hem dat maar laten doen. Hij is de Heere God. En nu, ik probeer om niet me te weerhouden de mensen de handen op te leggen, als ik er kan, me daarvan te weerhouden. Want daarbij ziet het eruit, dat is in orde, maar het ziet eruit als iemand genezen zou worden. Zeggen ze, wel, zo en zo legde de handen op mij, zie. Ik zie graag dat u hem de handen oplegt, op Christus. Mijn doel is, wij weten allemaal door de schriften dat goddelijke genezing reeds verzekerd werd voor iedere gelovige. Het maakt deel uit van Jezus zijn lijden. Hij werd verwond om onze overtredingen. Met zijn striemen werden wij genezen. Zoals Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dezelfde reden. En dat was het type. Christus is het antitype. En dan, als de oude verzoening genezing kon voortbrengen, hoeveel te meer zou de nieuwe, die betere dingen heeft, goddelijke genezing moeten voortbrengen. Nu, Jezus werd verhoogd om dezelfde reden dat de koperen slang dat werd. Hij werd tot zonde gemaakt, omdat de slang van koper was gemaakt. En koper is een symbool van goddelijk oordeel. En slang, die de vloek van de slang toonde in de hof van Eden, waar zonde en ziekte binnenkwamen. En Jezus kan niet. Niemand kan Jezus Christus als de verzoening prediken zonder goddelijke genezing te prediken. Niemand kan het evangelie prediken zonder goddelijke genezing te prediken. Want, zie, je hoeft geen bepaalde dingen te hebben. Bijvoorbeeld, als een dier die je in zijn greep heeft, dan hoef je niet zijn voet af te hakken, of zijn arm af te hakken, of wat hij ook om je heen heeft. Dood hem gewoon in zijn hoofd en dan heb je hem. En dat is hoe Jezus het deed toen hij stierf voor de zonde. Hij doodde alles wat de zonde ooit had gedaan. Hij heeft ons volledig verlost. Wij krijgen nu de beloning van onze grote, het onderpandsgeld van onze volledige verlossing bij zijn wederkomst. Dus, ziet u, ziekte is direct veroorzaakt door zonde. Iemand zondigde. Er was geen ziekte tot er zonde was. En toen de zonde dan binnenkwam, volgde ziekte erop. Ziekte is een eigenschap van de zonde. En toen hij de zonde dan doodde, nam het al de eigenschappen met zich mee. Zie, het moest het wel. Nu, we gaan vanavond lezen, een deel van de schrift. Ik ben zeker blij om vanavond hier achter mij mijn fijne groep broeders te hebben die vanmorgen in die samenkomst waren, en broeder Shakarian ook daarachter te zien, en velen van mijn vrienden, meer van hen. Zo blij om uw broeders hier vanavond te hebben. Bid voor mij nu, als u wilt. Nu laten we in de schrift opslaan voor even een kleine tekst, zo de Heere wil. En denk aan morgenavond, als weer voor de zieken wordt gebeden. En nu, wanneer ik spreek, luister, laat iedereen proberen dit te doen. Wacht niet op een bepaald iets om te gebeuren. Wat u moet doen is God nu geloven. Geloof hem nu, zie. Nu, er zijn allerlei bedieningen geweest. God in deze laatste dagen heeft, geloof ik, ons alles gegeven wat hij in zijn boek heeft. Alles wat hij heeft beloofd, hebben we gezien. En nog lijkt het alsof mensen het niet kunnen vatten. Degenen die voorbestemd zijn om het te vatten, zullen het vatten. Alleen die, het verblindt de een, opent de ogen van een ander. Vergeet niet, wij geloven dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd. Hij is niet dood, maar leeft voor immer meer. En hij is hier vanavond. Wij zijn in zijn tegenwoordigheid vanavond. En hij is hier om elke belofte die hij voor deze dag deed, te bevestigen en waar te maken. En hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Dus alles wat hij was, is hij vanavond. Dus laten we hem nu geloven als we zijn woord lezen en de komende 15-20 minuten over hem spreken. Genesis, het 22e hoofdstuk en het 7e en 8e vers, om een tekst te nemen. En Isaac sprak tot Abraham zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, mijn zoon, God zal zichzelf een lam tot het brandoffer voorzien. Zo gingen zij beiden tezamen. Heere Jezus, zegen uw woord. Mogen het niet ledig wederkeren, maar mogen de zaden op grond vallen die redding zullen voortbrengen aan degenen die in nood zijn. Zowel lichamelijk als geestelijk. Wij dragen onszelf aan u op. De gemeente, het gehoor, het woord, de tekst, de samenhang. Mogen de Heilige Geest onze wezens overnemen, zodat wij Jezus Christus zien. Amen. Ik wil de volgende paar minuten nu even spreken over Gods voorziene weg voor deze dag. God heeft altijd een weg gehad. Er zijn twee wegen. Dat zijn onze wegen of zijn wegen. God heeft een weg voor vandaag, voor. Hij heeft altijd een weg gemaakt voor alles. God wist in het begin het einde. Dus heeft hij zijn schrift voor elk tijdperk klaargelegd. En dat tijdperk, wanneer het komt, mis het nu niet om dit te zien. Dat tijdperk, wanneer het komt, meestal is de bediening zo vermengd met ismen enzovoort en tradities, tot het een miljoen mijl van het woord verwijderd is. En dan stuurt God altijd iemand op het toneel. een profeet. En deze profeet, God verandert nooit zijn systeem. Hij verandert nooit zijn wegen. Hij doet het altijd op dezelfde wijze. Dat heeft hij altijd gedaan. Hij moet het deze keer doen. En hierdoor werkt en betuigt God dat woord. Zoals ik gisteravond tot u sprak, God doet zijn eigen uitlegging. God heeft niemand nodig om het woord aan hem uit te leggen. Hij legt het zelf uit door het te betuigen, het werkelijk te maken. En wanneer God zegt dat hij een bepaald iets zal doen, dan doet hij het. Er is geen twijfel meer aan. Dat is de wijze waarop hij het doet. Dus God heeft een weg voor ons gemaakt. God houdt van zijn kinderen. Hij houdt van zijn volk. Hij wil hen helpen. Hij wil u meer helpen dan u hulp wilt. Als u dat slechts in uw hart kunt krijgen, dat God meer bereid is om u te helpen dan u het bent om uzelf te helpen. Maar hij heeft een manier. En dat is de enige manier waarop hij zal werken, is op zijn manier. U moet op zijn voorwaarden komen. Niet uw voorwaarden, zijn voorwaarden. U wilt het op een bepaalde manier, maar hij geeft het u op zijn manier. Zoals Naaman, die zich onderdompelde in de wateren van de Jordaan. Wel, hij zei dat de wateren in zijn land veel schoner en beter waren. Maar dat was niet wat de profeet zei. Dompel u hierin. Hij dompelde zich één keer, de melaatsheid was er nog steeds. 6 keer, het was er nog steeds. Hij moest gehoorzamen en op Gods wijze komen. En toen hij Gods weg volledig gehoorzaamde, ging de melaatsheid weg. En ik zeg vanavond dat als we Gods voorziene weg gehoorzamen, melaatsheid weg zal gaan. Ziekte zal weggaan. Alles zal weggaan. Maar we moeten via zijn weg komen voor deze dag. Nu, in de Jordaan onderdompelen zou nu niets helpen. Dat was voor Naaman. De wet was voor de Joden. Genade is door Christus. Maar elk tijdperk heeft zijn deel van het evangelie al voorspeld. Deze Bijbel is de volledige openbaring van Jezus Christus. Er kan niets meer aan worden toegevoegd of iets van worden weggenomen. De persoon die het doet is vervloekt. We kunnen er niets aan toevoegen, niets van wegnemen. We moeten hierin kijken en zien wat er beloofd is voor dit tijdperk en het dan zien gebeuren. Dat is God die zijn eigen woord uitlegt. Toen het zei, een maagd zal zwanger worden, werd ze dat. Dat is Gods uitlegging ervan. Wat hij belooft, dat doet hij. Nu zien we dat God zijn systemen van hoe hij dingen doet niet verandert. Hij doet het altijd hetzelfde. Wij veranderen voortdurend, omdat wij eindig zijn. Wij maken allerlei fouten en kunnen ons verbeteren en beter worden. Maar God is oneindig. Zijn eerste beslissing is altijd perfect. Hij kan niet slimmer worden. Hij is de bron van alle wijsheid. Hij is alle wijsheid. Hij is alle kracht, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend en oneindig. Dus daarom, wanneer hij iets zegt, hang uw ziel eraan op, want het is waar. Nu, sommige kerken zeggen, en wij geloven dit niet en wij geloven dat. God zal de wereld nooit oordelen door een kerk. Hij oordeelt het door Jezus Christus. En Jezus is het woord. Hij zal de kerk oordelen door het woord. En als dit de openbaring van Jezus Christus is voor alle tijdperken, en voor dit tijdperk, hij heeft in deze Bijbel geopenbaard wat hij zou doen in dit tijdperk. En wanneer wij hem dat zien doen, wanneer wij hem zien doen wat hij beloofde te doen. Geen maagdelijke geboorte, dat was 2000 jaar geleden. Maar wat hij vandaag beloofde te doen, wat hij zei dat hij vandaag zou doen, dat is wat hij vandaag is. Vaak zeggen mensen, wel, ik geloof dat niet. Wel, daar hebt u weer Eva's uitlegger. Neemt er slechts een deel van, maar niet alles ervan. Dus we willen onthouden dat God altijd dezelfde blijft. Zijn woord en wat hij zegt, dat zal hij doen. Om te tonen dat hij niet verandert, in Genesis 1 zei hij, laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. En daar, wij stoten daarop iets dat alle evolutionisten uit het veld slaat. U kunt dingen niet terugfokken. Neem bijvoorbeeld het paard en de ezel, kruisen met elkaar en u krijgt een muilezel. Maar een muilezel kan niet teruggefokt worden en weer een muilezel krijgen. Het stopt daar. Elk zaad naar zijn aard. Ze kunnen een kruising maken, maar het verandert zichzelf meteen terug. Toont dat het niet verder evolueert op die manier. Nee meneer, het stopt daar zo. U kunt spinazie en iets anders samen kruisen en het boerenkool voortbrengen, maar u kunt dat niet terugtelen. Nee, meneer. U kunt hybride maïs kweken, maar als u die hybride maïs opnieuw plant, krijgt u niets. U moet het elke keer weer opnieuw kruisen. Want God zei, laat elke zaad voortbrengen naar zijn aard. En nu, door dingen te kruisen, kijk naar waar de wereld vandaag in is gekomen. Ik las hier een artikel uit het Beste waarin stond, over 20 jaar zullen vrouwen geen baby's krijgen, als het zo doorgaat. Ze eten hybride voedsel. De zaak is, ze hebben het gekruist en dat is niet hoe de mens werd gemaakt om dat soort voedsel te eten. Het werd zo gemaakt om het te meten of om het te eten zoals het werd geschapen. Dat is de reden dat ze vandaag vleeswaren niet kunnen bewaren en alles is hoe het is, omdat het hybride is. In broeikassen geteeld en oh, allerlei soorten manieren. Het is gewoon allemaal door elkaar. Het is zo ver gekomen dat het hele menselijke ras wordt vernietigd door wat ze zelf bereid hebben door te proberen iets te nemen dat God goed heeft gemaakt en het om te draaien en het op een andere manier te maken, op hun eigen manier. Laat het zoals God het heeft gemaakt. Het is zelfs tot de plaats gekomen dat ze vandaag proberen de kerken te verbasteren. Van de ware doop van de Heilige Geest naar een handdruk. Een of andere besprenkeling voor een waterdoop. O, jongen, de hele zaak is hybride. We willen teruggaan. Een hybride plant moeten vertroetelen en besproeien en de luizen en kevers eruit houden. Maar niet een oorspronkelijke, gezonde plant. Hij is stevig, sterk. Er komen geen luizen op hem. Hij heeft genoeg in zich om de luizen af te weren. En zo is een ware christen. U hoeft hem niet te vertroetelen en hem te strelen en hem dit, dat of het andere te vertellen. Hij heeft iets in zich, de doop van de Heilige Geest, dat de rest er allemaal afwerpt. U hoeft hem er niet te smeken, omdat hij een originele plant van God is. Hij heeft iets in zich dat strijdt. Een christen vecht voor elke centimeter grond waarop hij staat. Hij moet dat, als hij ooit verwacht te bestaan, en door dat te doen, is er iets in hem dat voor hem zorgt. Eva probeerde het woord te verbasteren in het begin. God zei tegen haar, de dag dat u daarvan eet, die dag sterft u. Zij probeerde het te kruisen met kennis die Satan haar gaf. En toen ze dat deed, verloor ze daar het hele menselijke ras aan de duivel, toen ze Gods onvervalste woord met kennis probeerde te vermengen. Het komt niet van de kennis van het woord, het komt door de kracht van de Heilige Geest. Niet door kracht, door macht, maar door mijn geest, zegt de Heere. Dat is hoe God het doet. Gods woord is het zaad van eeuwig leven. Als u het probeert te kruisen, wat zult u doen? U zult uzelf ermee doden. Het zal niet werken. Het laat zich niet mengen, even min als olie of water zich ooit hebben laten mengen. Het kan het niet. Ze zijn nooit, in alles wat ze deden, erin geslaagd om iets te vinden dat beter is dan Gods wijze om het te doen. Weet u, ze hebben nooit een betere manier gevonden voor een kip om geboren te worden in deze wereld dan zichzelf uit zijn schaal te pikken. Wist u dat? Ze hebben nooit een betere manier gevonden. Het kleine jong wordt geboren met een kleine snuit aan het eind van zijn, snavel. En die kleine snavel, hij moet aan de slag gaan en beginnen te krabben, heen en weer krabben, totdat hij met zijn kopje begint, zijn kopje naar buiten steekt, pikt zichzelf open. Het is Gods voorziene weg. Trekt u hem uit zijn schaal, zal het hem doden. Hij zal niet leven als u hem uit de schaal trekt. Hij moet op Gods manier komen. Dat is wat er aan de hand is met christenen vandaag. We hebben ze zo in de watten gelegd en ze de handen geschud. En ze stiekem naar binnen gebracht en ze bij de kerk gevoegd. Wat ze nodig hebben is een ouderwets gebedsaltaar, waar ze in gebed blijven totdat zichzelf te gebruiken. Op Gods voorziene manier komen, totdat ze zichzelf van de wereld bevrijden. Het probleem is dat ze vandaag hun naam in het boek zetten en lid worden van de kerk en dat is alles. Maar Gods weg, voorziene weg, is om daar te blijven en u erdoor te trekken, totdat God u de nieuwe geboorte geeft. Zo is het precies. Hem eruit halen, dat zal hem doden. Dat is wat er vandaag aan de hand is met de mensen. Een nieuwe geboorte. Ze ontwijken het allemaal. Ze houden er niet van. Oh, ze hebben iets voor de nieuwe geboorte in de plaats gesteld. Kom en geloof in dat. Dat is alles wat u moet doen. De duivel gelooft zelf en u weet dat hij niet wedergeboren is. Er is een nieuwe geboorte. Er is iets dat ermee gepaard gaat. Het past niet zo, is niet naar de smaak van de wereld. Elke geboorte is een puinhoop. Het maakt me niet uit waar het is, of het in de varkensstal is of een ziekenhuis. Een geboorte is een puinhoop. Zo is de nieuwe geboorte. Het laat u dingen doen die u niet dacht te doen. Het zal u bij het altaar laten knielen en huilen en schreeuwen, de verf van uw gezicht wassen, uw handen opheffen, God prijzen, in tongen spreken en allerlei dingen. De nieuwe geboorte zal dat doen, omdat het Gods voorziene weg is om wedergeboren te worden. U moet sterven. U moet sterven voordat u wedergeboren kunt worden. Elk zaad moet sterven voordat het weer nieuw leven krijgt. Tenzij het sterft, blijft hij alleen. Een man moet sterven aan zijn eigen denken. Hij moet sterven aan het denken van alles behalve Gods woord en op zijn weg komen. Dat is Gods terrein. We ontmoeten hem niet bij onze gedachten. We ontmoeten hem bij wat hij zei te doen. Dat is Gods voorziene weg ervoor. Mensen ontwijken het. Ze willen het niet. Maar toch is het waar. Het brengt de dood voort. En u moet sterven. Sterven aan uw denken. Wel, ik weet dat de Bijbel het zegt, maar ik kan het niet begrijpen. Blijf dan daar tot God het openbaart. Jazeker, het moet, dat is de nieuwe geboorte. Eenden en de ganzen, ze hebben nooit een betere manier gevonden voor hen om naar het zuiden te trekken dan eerst te zwermen. En dat is juist. U ziet ze allemaal bij elkaar komen en ze zullen uit zichzelf komen. Een soort instinct drijft ze bijeen. En ze komen samen en zwermen voordat ze vliegen, voordat ze naar het zuiden gaan. Wat is het? Het is opwekkingstijd, wanneer ze allemaal samenkomen. Hebt u ooit in uw leven zo'n gekwetter gehoord als wanneer die ganzen samenkomen, of die eenden? Ik heb nog nooit zoiets gehoord. En ze hebben, er is geen andere, betere weg voor hen om het te doen. Menigmaal, boven in de noordelijke bossen, heb ik gekeken naar het eerste begin van het koude weer in Canada. Een groep eenden die daar op dat meer geboren zijn. Ze zijn nog nooit bij dat meer weg geweest. Deze kleine makker niet. En voor u het weet komt er een koude bries uit het noorden, deze kleine oude woerd. Hij wordt gewoon als leider geboren, gaat daar naar het midden van die plas, steekt zijn kleine snavel in de lucht, toetert 4 of 5 keer en elke eend op de plas komt recht op hem af. En hij stijgt van daar op en gaat zo recht naar Louisiana als hij maar kan, naar de rijstvelden. Waarom? Ze hebben nooit een betere manier voor hem gevonden om daar te komen. Je kunt ze niet bij elkaar drijven. Stop je ze in een hok en rij je ze daarheen in een vrachtwagen. Die eend heeft meer verstand dan dat. En stop je hem in dat hok om hem daarheen te brengen, weet hij dat hij op weg is naar het slachthok. Zo is dat precies. Hij gaat Gods voorziene weg. Dat is de manier waarop de mens het vandaag behoort te doen. Niet binnengedreven worden door een of andere denominatiehok, maar binnenkomen op de wijze die God zei binnen te komen. Door de doop van de Heilige Geest en de wedergeboorte. Zwermend, opwekking. Niet door kerklid te worden, van deur tot deur te gaan en tijdschriften uit te delen, maar een geboorte, wedergeboren te worden. Vervuld met de Heilige Geest, Gods weg, zich vrij te maken van de wereld. Juist. Gods woord te geloven. Het uur is hier. Dat is wat we moeten geloven. De mens, u kunt nooit, het maakt me niet uit hoeveel mensen naar die eendenplas daarboven zouden proberen te gaan en zeggen, nu wacht eens even, jullie kleine eendjes, we hebben jullie iets te zeggen. We hebben hier een opgeleide eend. Hij heeft een PhD en een LLD graad. Ik zeg het je, hij kan jullie leiden. Die eenden hebben meer verstand dan dat. Jazeker. Ze geven niets om zijn betere opleiding, wat het ook is. Zij kunnen het horen, de bepaalde getoeter die hij geeft. Het is een instinct. Oh my, de gemeente zou dat moeten weten over het woord van God. Het is een zeker, onzeker geluid. De Bijbel zei, Paulus zei, als de bezuin een onzeker geluid geeft, wie kan zich voorbereiden voor de strijd? Dat is juist, als de gemeente een onzeker geluid geeft van toetreding, God zei, geboorte. Wat de geboorte daar deed, doet de geboorte vandaag eveneens. Want Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wat hij toen was, is hij vandaag. Wat zij toen deden, is hetzelfde als wat wij vandaag doen. De manier waarop ze het daar kregen, is hetzelfde als wat ze vandaag doen. Hetzelfde wat ze vandaag kregen, is wat ze toen hadden. Als het überhaupt komt, komt het op die manier. Dat is de weg, Gods voorziene weg. Het verandert nooit. Eenden veranderen nooit. Ze zwermen elk jaar volledig uit, gaan naar het noorden, het zuiden en waar ze ook gaan. Ze zwermen eerst. Dat is hoe God het doet. Hij zendt zijn woord op het gepaste tijd. In dat seizoen, dan wordt het gemanifesteerd. En het maakt mij niet uit hoeveel andere dingen er doorgaan, wanneer zij zien dat het woord van God, dat voor die dag beloofd is, dat het wordt betuigd en beloofd, is er niets dat hen tegen zal houden. Een maagd zal zwanger worden. En toen ze zeiden, de Heere, onze God, zal een profeet doen opstaan zoals ik, zei Mozes. En toen zij deze man zagen komen en de dingen doen die hij deed, wisten zij dat dat de Messias was. Toen Filippus dat zag gebeuren, zei hij, gij zijt de Christus, gij zijt de koning van Israël. Hij wist het, omdat het woord het beloofd had en het leefde in die dag. Ongeacht hoeveel fariseërs, sadduceërs er daar stonden, doktoren in de theologie, hield het hem geen moment tegen, want hij was op zoek naar dat teken. Toen hij het zag gebeuren, dat was het teken van het uur. Dat is waar ze naar zochten, Gods weg, voorzien. Ja, meneer. Nu, u zou een eend geen opleiding kunnen geven. Hij zou het niet kunnen, hij zou het niet willen. De andere eenden zouden hem niet volgen. Ongeacht hoeveel diploma's hij kon zeggen dat hij had. Nu, kijk eens hier, ik ben naar eendenschool geweest. Ik weet er alles van, ik ben afgestudeerd. Ik weet al deze dingen. Het zou niet het minste goed doen. Geen van die andere eenden zou hem volgen. Als het echte eenden zijn. Amen. Omdat ze naar een bepaald teken zoeken. Wanneer ze dat teken zien, geloven ze het. En als een eend een manier heeft om het te weten, wat dan met een wedergeboren christen? Wij zouden Jezus Christus moeten kennen in de kracht van zijn opstanding. Juist. God doet het Gods voorziene wijze. Onthoud. De opleiding zal niet het instrument zijn om hen naar Gods voorziende plaats te leiden. Het instrument dat ze hebben is instinct. En zij, die eenden, weten dat dat instinct hen naar Gods voorziende plaats zal brengen. Evenzo brengt de Heilige Geest de gemeente naar Gods voorziende plaats. Niet door kerklid te worden, maar door vervuld te worden met zijn tegenwoordigheid, om zijn woord gemanifesteerd te zien worden, betuigd. Dat is Gods voorziene weg voor de gemeente, altijd voor de mensen. Om hen naar de plaats te brengen die God voor hen heeft voorzien. Dat is precies wat de gemeente vandaag behoort te zijn. Nu, we weten dat dat waar is. Er is geen betere manier voor hem. Ze hebben nooit een betere manier gevonden voor een baby om te krijgen wat hij wil dan erom te huilen. Als u hem een belletje geeft en zegt, junior, je bent slechts 3 dagen oud, maar nu als je je flesje wilt, neem dit belletje en klingel. Kijk of het werkt. Het werkt niet. De baby huilt om wat hij wil. Dat is Gods voorziene manier. Hoe harder je huilt, sla het kleine ventje niet. Hij volgt alleen Gods voorziene weg. Hij wil iets. Dat is juist. Het is de enige manier die hij kent om zijn moeder te roepen. Erom schreeuwen. Erom huilen. Dat is juist. God beveelt dit aan voor zijn kinderen. God beveelt dit aan voor zijn gelovige kinderen. Ja, geen intellectuele toespraken, niet een of andere grote theologie om te onderwijzen. Hij wil dat u schreeuwt om uw noden. En dat is juist. Roep erom. Bent u te stijf en formeel, u zult u dat nooit krijgen. Als u bereid bent om uzelf een beetje losser te maken en te roepen, zal God het u geven. Hij houdt ervan om zijn kinderen te horen roepen. Roep uw noden uit tot God. God wil het. Dat is zijn voorziene manier. Schreeuw erom. Dat is hoe de baby huilt. Dat is hoe hij wil dat u het uitroept. Hoe lang uitroepen? Hoe lang huilt een baby? Totdat hij tevreden raakt. En dat is hoe de gelovige christen behoort te doen. Gods kind. Als u ziet dat God de belofte deed, geef het niet op. Roep het uit totdat het verhoord wordt. Roep het uit tot u ziet dat God zijn woord betuigt. Wanneer God zijn woord betuigt en bewijst dat het hier is, dan hoeft u niet meer te roepen. U hebt het. Loop weg en dank hem ervoor. Totdat u dat doet, schreeuw eruit. Totdat u het krijgt. Daar hou ik van. Volhardend. Vasthoudend. Geen hybride plant, niet een die vertroeteld en geaaid en rondgedragen moet worden. Christenen zijn echte, oorspronkelijke, geboren onderdanen van God. Ze vechten voor hun positie en vechten tot ze klaar zijn op deze aarde. Elke beweging ervan is een gevecht. God vertelde Mozes dat hij hem het land gaf. Hij zei tegen Jozua, elke plaats waarop de voet of uw voetzool zal treden, heb ik u gegeven. Ze moesten vechten voor elke centimeter ervan. Zo vechten wij voor elke centimeter ervan. Het is niet iets om te worden vertroeteld en geaaid en zo en te zeggen, wel, ik zal u daarheen brengen. Kijk wat u ervan vindt. Geef uw mening ervan. Dat is niet de manier om te komen. Kom met een vastberadenheid. Kom om er te blijven tot het voorbij is. Blijf er tot God antwoordt en het betuigt. Een man die in God gelooft kan de tegenwoordigheid van God zien, de tegenwoordigheid van God voelen, de tegenwoordigheid van God bespeuren en weten dat hij hier is. Hij is hier om alles te beantwoorden wat hij heeft beloofd in deze dag. Roep dan totdat u het krijgt. Houd hem vast. Ga niet weg, al moet u dag en nacht blijven. God wil niet dat zijn kinderen luisteren naar intellectuele redevoeringen. Hij wil dat ze het uitroepen tot de belofte betuigd wordt. Abraham hier had een offer nodig. Wat gebeurde er? God voorzag in een lam voor hem. Dat was Gods voorziene weg. Hij had een offer nodig, dus voorzag God erin. Later noemde hij de plaats Jehovah Jireh. De Heere zal voor zichzelf een offer voorzien. Nu, Job eens, de oude profeet Job. Hij was een profeet. Hij was in moeilijkheden geraakt. Satan had gewild om hem te verleiden en hij liet hem zweren krijgen. En hij nam zijn kinderen, hij nam zijn vee, hij nam alles wat hij had en hij liet hem zweren krijgen. En zijn troosters kwamen. Wat deden ze? Zij hebben niets gegeven dan minachting. Plaagden hem. Hem te vertellen, wel, u hebt in het geheim gezondigd. En Job hield gewoon vol. Hij schreeuwde het uit. Hij was er zeker van dat hij Gods geboden volgde. Hij had precies gedaan wat God beloofde te doen. Wat God hem beloofde, dat hij bij hem zou staan onder het brandoffer. En hij bleef daar. Dus God gaf hem een visioen. Hij was een profeet. Wat zag hij? Hij zag het woord. Jezus Christus. Hij zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. En in de laatste dagen zal hij op de aarde staan. Ook al vernietigen de huidwormen dit lichaam, toch zal ik in mijn vlees God zien. Zie, hij gaf hem het opstandingsvisioen. Hij als profeet, hij zag het woord. Hij zag het woord en hij wist dat zijn beenderen en zijn lichaam weer zouden opstaan in de laatste dag. Hij werd gevraagd of hij wist waar God was, als hij het slechts kon zien. Hij zei, een bloem sterft, het komt weer omhoog. Een boom gaat neer, hij komt weer omhoog. Maar een mens legt zich neer en geeft de geest, hij vergaat. Waar is hij? O, dat gij mij in het graf zou verbergen en mij in de geheime plaats zou bewaren, tot uw toorn voorbij is. Toen begonnen de donderslagen te bulderen, de bliksem begon te flitsen, de geest van de Heere kwam op de profeet en hij stond op. En hij zag de komst van de Heere en hij schreeuwde, ik weet dat mijn verlosser leeft en in de laatste dagen zal hij op de aarde staan. Al vernietigende huidwormen dit lichaam, zal ik in mijn vlees God aanschouwen. God voorzag in het woord Jezus Christus en hij zag hem en noemde hem zijn verlosser. Israël had een uitweg uit Egypte nodig en God voorzag hen van een profeet. Een profeet die het woord betuigde dat aan Abraham werd beloofd. Precies, Gods voorziene weg. Ze konden geen soldaat opleiden, ze konden dit niet doen, ze konden dat niet doen. Het enige wat ze deden was wachten op Gods voorziene weg. En hij vertelde, zei dat hij die mensen eruit zou halen. Na 400 jaar, dat zijn volk in slavernij zou zijn, waar hij ze zou uitvoeren met een sterke hand. Hij zou zijn tekenen en wonderen tonen en heerlijkheid verkrijgen in dat land. Hier kwam de man er, toen zij schreiden en schreiden, en bedenken nu, al het schreien zou hen niet bevrijden totdat die tijd vervuld was. Deze dingen die we vandaag zien, konden 20 jaar geleden niet gebeuren, of 40 jaar geleden. Het is vandaag dat het gebeurt. Dit is het uur. Dit is de tijd. Nu is de tijd dat het wordt vervuld. Waarom? God beloofde het en hier is het. Zij zeiden 100 jaar geleden dat de doop van de Heilige Geest niet opnieuw kon zijn. Zij zeiden 50 jaar geleden dat de Heilige Geest, maar uw Pinkstermensen bewees hen dat het Gods uur was om de Heilige Geest uit te storten. Ongeacht wat de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Lutheranen zeiden, u bleef pal bij Gods woord. Moedige mannen gingen daarheen en hielden vol tot de doop van de Heilige Geest kwam. En ze spraken in tongen en maakten God groot. Niemand kan nu iets anders zeggen. God is zijn eigen uitlegger. U hebt het. U kunt het misschien niet uitleggen, maar u weet dat u het hebt. Wie kan God uitleggen? Niemand kan het. Ik kan u niet vertellen hoe God een visioen kan laten zien, maar ik weet dat het gebeurt. Ik begrijp niet hoe God deze dingen kan doen. Het is niet aan mij om het uit te leggen. Hij blijft alleen. Hij is Elohim, de zelfvoorzienende. Ik ben slechts zijn dienstknecht. Ik weet dat hij het beloofde en ik weet dat het hier is. Dat is één ding dat ik weet. Ik weet dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik weet dat hij dit beloofde en God is hier om zijn belofte waar te maken. Ja, Gods voorziene weg. Israël werd van een profeet voorzien die het woord betuigde en zij werden eruit gebracht. Deze profeet, Mozes, hij leefde verscheidene jaren in de woestijn, 40 jaar, worstelend met deze mensen, proberend hen te houden totdat hij hen naar het beloofde land kon brengen. Het kwam ertoe dat de man moest sterven. Hij was 120 jaar oud. Er was geen plek voor hem om te sterven. Toen hij klaar was om te sterven, voorzag God hem van een rots. De rots die hij in de woestijn had geslagen. De rots die hen had gevolgd, waaruit zij hadden gedronken. God voorzag hem van een rots. Een plaats om te sterven, waar Mozes een fatsoenlijke dood kon sterven. Op deze rots. God laat me sterven op diezelfde rots. Dat is waar ik het wil. Die rots was Christus Jezus. Ja, meneer. Nadat hij op die rots stierf, had hij dragers nodig. God stuurde hem een hele groep engelen. Waarom niet een groep van zijn oudsten? Omdat niemand hem kon brengen waar hij heen ging, behalve engelen. Ze droegen hem in de tegenwoordigheid van God. Hij had dragers nodig en God voorzag erin. Hij ging op Gods voorziene weg. Halleluja. Henoch had 500 jaar met God gewandeld en hij behaagde hem. Hij had een hoofdweg nodig om op naar huis te gaan. God voorzag erin. Elia had Izebel vervloekt over haar geschilderde gezicht en haar manier waarop ze al de mensen liet doen. En hij was moe en vermoeid en was bijna klaar om naar huis te gaan. Hij was zo oud dat hij nauwelijks over de Jordaan kon lopen. God maakte een weg voor hem om de Jordaan over te steken. Hij wilde naar de hemel om God te ontmoeten. God zond een vurige wagen naar beneden en paarden en nam hem op. Gods voorziene weg. Gods voorziene weg. Hij doet het altijd precies juist. Ja, meneer. God zorgt voor een weg. Altijd. Ja, de wijzen, toen ze op weg waren vanuit Babylon, zagen ze een weg die ze wilden gaan, want ze wisten dat deze koning geboren zou worden. Ze hadden een kompas nodig. God voorzag in een ster. Ze lieten al het andere achter. Ze hadden geen kompassen nodig. Ze volgden de ster. Het was Gods voorziene weg. God voorzag in een weg. Zij volgden de ster tot ze het perfecte licht vonden. O, de wereld had één dag een verlosser nodig. Ze waren verloren. Ze wisten het niet. Ze dachten dat ze gered waren, maar ze hadden een redder nodig. God voorzag in een zoon. als redder. Waarom? Niemand anders kon het doen. Er was geen mens op aarde, geen mens in de hemel, nergens die in staat was om het te doen. God overschaduwde een maagd. Zij werd zwanger en bracht een mannelijk kind voort. En dat mannelijk kind was niet Joods of heiden. Hij was God, gemanifesteerd in het vlees, de enige die kon verlossen. Zijn bloed redt ons. Zijn bloed geneest ons. Het is dat bloed waarop we kunnen staan voor elke belofte die hij deed. God beloofde het te doen. God ontmoet de aanbidder alleen door het bloed en onder het bloed. Israël had één plaats om God te ontmoeten. Niet in een. God heeft vandaag één plaats waar hij de aanbidder ontmoet. Niet bij de Methodisten, Baptisten of Pinksteren. Hij ontmoet ze onder het bloed. Dat is de enige voorziene plaats die God heeft. Niet in een organisatie, niet in een verbond. Maar in het bloed is waar Jezus Christus zijn aanbidder ontmoet. Als ik het bloed zie, dat is Gods voorziene weg. Nadat de gemeente grondig was overtuigd, toen ze hem hadden gezien dat hij de Messias was, toen de kleine vrouw bij de bron, toen zij een redder nodig had, ze had een behoefte dat haar iets getoond zou worden. Ze was naar de kerk geweest en alles meer, en zij hadden deze leerstelling en die leerstelling gezien totdat ze een prostituee was geworden. Het stuurde haar de straat op. Op een dag was ze op weg om een emmer water te halen, rond 11 uur overdag, en daar zat een man, een Jood hierboven in de kleine panorama, en zij zei, toen ze haar emmer over de lier wilde laten neerzakken om het water te halen, hoorde zij een man zeggen, vrouw, breng mij te drinken. En ze zei, zij draaide zich snel om en denkend dat hij slechts een gewone Jood was, want hij was gewoon een mens, zover het lichaam betrof, hij was een mens, at, dronk, sliep zoals wij doen. Hij was zozeer menselijk dat hij kon sterven. En toch was hij God. Dan komen we erachter dat toen zei, het is niet gebruikelijk dat jullie Joden zulke dingen aan Samaritanen vragen. Hij zei, maar als u wist met wie u sprak, zou u mij om drinken vragen. Zij, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Zij, gij hebt de waarheid gezegd. U hebt er 5 en degene met wie u nu leeft is niet de uwe. Wat gebeurde er? God had voor haar in iets voorzien. Ze zei, Heere, ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Dat is wat hij zal doen. Het woord zegt het. We zoeken ernaar. Ik ben al dit gedoe spuugzat. Hun leerstellingen en dergelijke, Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen, wat er ook mogen zijn. Maar we weten dat er een Messias komt. Wanneer hij komt, wat zegt u ervan? Hij zei, ik ben hem. God had voor hen weggezorgd. Zij verliet de waterkruik, een veranderde vrouw, en rende de stad in en zei, kom zie een man die mij de dingen verteld heeft die ik gedaan heb. Is dit niet de Messias? Petrus, toen hij naar Andreas zijn verhaal luisterde, en had vele malen geluisterd, had Andreas horen praten over Johannes die een Messias introduceerde, en de man en al deze dingen die plaatsvonden, het was allemaal een mysterie voor Petrus. Maar op een dag kwam hij met Andreas om Jezus te zien. En toen hij in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, keek Jezus naar hem en hij zei, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. God had gezorgd voor de weg zodat Petrus kon zien wie hij was. Hij was die Messias. Nu, we ontdekken dat nadat Jezus gestorven was en naar de hemel opgevaren was, dat de gemeente kracht nodig had om te getuigen. God gaf hem een Pinksteren. Hij voorzag in een Pinksteren. 2000 jaar zijn voorbij gegaan, vrienden. 2000 jaar zijn voorbij gegaan. In deze laatste dagen zijn we zo, is de mens in het systeem gekomen van christendom en heeft het weer verdraaid. Het verbasterd tot leerstellingen, kerken, denominaties, intellectuele toespraken, totdat de kracht en het werkelijke van het evangelie van Christus vrijwel verloren is gegaan. En hier zijn we met het woord beloofd voor deze laatste dagen. Wat er zal gebeuren, wat er zal plaatsvinden. De mens gelooft het niet. Ze zijn ervan weggegaan. Vraagt u hen of ze een christen zijn, zeggen, ik behoor tot zo en zo. Dat betekent helemaal niets. U moet een christen zijn door geboorte. Nu, we hebben de hele zaak weer in het Babylon gekregen, na 2000 jaar. De gemeente van vandaag heeft weer kracht en waarheid nodig. O, God liet zijn zoon opstaan, zodat hiervoor gezorgd zou worden. Want, hij zei, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want ik zal met u zijn, zelfs in u. We ontdekken in Hebreeën 13:8, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. We ontdekken in Maleachi 4, dat hij ons een boodschap beloofde in de laatste dagen, die het geloof van de mensen weer terug zou herstellen naar de vaderen. Hij beloofde het in de laatste dagen. Hij beloofde ook in Johannes 14:12, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zelfs meer dan deze, of groter dan deze, zal hij doen. Want ik ga heen tot mijn vader. Hij sprak op een dag, ze zeiden: meester, toon ons een teken. Hij zei: een zwak en overspelig generatie zoekt naar een teken. Dat is de generatie waar we vandaag in leven. Hij zei: en ik zal ze een teken geven. Want zoals Jonas 3 dagen en nachten in de buik van de walvis was, zo moest de Zoon des Mensen 3 dagen en nachten in het hart van de aarde zijn. Wat voor een teken zou een goddeloze en overspelige generatie vinden? Het opstandingsteken. En dat is wat ons vandaag is beloofd. Het opstandingsteken dat hij nog steeds leeft. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Hij zei: zoals het was in de dagen van Lot, zoals we het gisteravond hebben doorgenomen, de dagen van Lot, wat er in de dagen van Lot gebeurde, zo zou het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Deze dingen zijn ons beloofd. Nog veel meer schriftgedeelten, om geen tijd te verspillen. Nog een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien. Kosmos, de orde, de gemeentetijdperk. Zij zullen mij niet meer zien. Toch zult gij mij zien, want ik zal bij u zijn, zelfs in u tot aan het einde van het tijdperk. Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor altijd. Wat is het? Het is Gods voorziene teken, Gods voorziene weg. Abraham, wachtend op de Zoon. Het laatste teken dat hij zag voor de vernietiging van de heidenen was God gemanifesteerd in menselijk vlees, die de geheimen van het hart van Sara kende toen ze in de tent was. Jezus zei dat dat zal terugkeren bij de komst van de Zoon des Mensen. Broeder, zuster, ik geloof dat we in die dag leven. Ik geloof dat dit de dag van de belofte is. U moet geloof hebben in wat u doet. Als u geen geloof hebt, als u het maar veronderstellend aanneemt, het woord veronderstellen betekent, volgens Webster, ondernemen zonder autoriteit. Maar wanneer het woord het belooft en God achter dat woord staat, bent u niet meer aan het veronderstellen. U doet precies wat God zei te doen en hij is verplicht om het te bevestigen. Groot beroemd, een opwekkingsprediker, vele jaren geleden. Ik zag hem toen ik een kleine jongen was. Was Paul Reeder. Hij vertelde één dag een verhaal dat me altijd is bijgebleven. Hij zei: op een dag waren we hout aan het hakken. Hij was een houthakker in Oregon en zei dat de baas hem vertelde bovenop de heuvel te gaan. Hij droomde. Waar hij op dat moment eigenlijk was, hij was beneden op de eilanden en kreeg koorts, erg heet, en hij was stervende. Ze gingen een dokter halen, maar het was mijlen en mijlen ver weg met de kano. Voordat de dokter er kon komen, begon Paul af te zwakken, werd zieker en zieker. Hij riep zijn trouwe vrouw. Hij zei: lieverd, het wordt donker in de kamer, donkerder. Het komt dichterbij. En hij zonk terug in een coma. En toen dat gebeurde, zei hij dat hij droomde, toen hij in deze coma lag, dat zijn baas hem naar boven stuurde om een bepaalde boom om te hakken. Hij vond de boom, hij velde de boom, stak zijn bijl erin en bukte zich om hem op te tillen. Hij kon hem gewoon niet optillen. Zei dat zijn kracht op was. Hij kon hem gewoon niet optillen. Hij zei: zo groot als die boom is, zeker kan ik die optillen. Laten we het nog eens proberen. En hij bukte zich en hij tilde, hij zwoegde gewoon tot hij uitgeput was. Hij ging naast de boom zitten en zei: ik weet gewoon niet wat ik zal doen. De baas heeft deze boom nodig daar beneden in het kamp en ik ben te zwak om hem daar naar beneden te brengen. Zei dat hij de lieflijkste stem hoorde die hij ooit had gehoord. En het was zijn baas die sprak. Naar zij toen hij zich omdraaide om te zien wie zijn baas was, was het de Heer Jezus. Hij zei: Paul, waarom zit je zo te worstelen? Waarom ben je zo opgejaagd? Zie je dat water daar stromen? Zei: waarom gooi je de boomstam niet in de rivier en vaar je hem niet naar beneden? Varen naar het kamp. Hij sprong op de boomstam en begon over de stroming naar beneden te varen en schreeuwde uit alle macht: ik vaar erop, ik vaar erop. Broeder, zuster, Jezus Christus beloofde dat deze dingen zouden gebeuren in de laatste dagen. Ik geloof dat we hier leven. Ik geloof dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ik vaar erop. Ik geloof dat het de waarheid is, omdat het het evangelie is, Gods voorziene weg. Ik geloof dat het de boodschap van het uur is, de tijd waarin we leven. Het is Gods voorziene weg. Ik vaar erop. Wilt u niet met mij aan boord springen, terwijl wij onze hoofden buigen? Hemelse Vader, we rijden de glorie binnen op uw woord. Wij geloven dat uw woord waarheid is. O God, mogen iedere man en vrouw vanavond aan boord van het woord klimmen. En onthouden, als zij verder op reis gaan, dat zij kunnen belijden: ik vaar op Gods belofte. Het zal me rechtstreeks in de heerlijkheid nemen. Het is Gods voorziene weg voor mij vandaag. Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. U zei: nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, toch zult gij mij zien, want ik zal bij u zijn, zelfs in u. U beloofde ons, Heren, dat we u zouden zien. De Grieken kwamen eens en zeiden: Heren, wij willen Jezus zien. en ze werden dat voorrecht gegeven. En vanavond, Heere, willen wij u ook zien. Het is ons harts verlangen. Niemand kan ooit van u horen, tenzij ze u willen zien. Als dan deze Grieken u werden toegestaan te zien, en u voorzag een weg voor ons om u te zien, u maakt altijd een weg, want u bent dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Een dienaar bracht deze Grieken in uw tegenwoordigheid, en zij kregen u te zien. Sta ons vanavond hetzelfde voorrecht toe, Vader. Mogen wij als dienstknechten dit gehoor in uw tegenwoordigheid brengen. En mogen wij vanavond Jezus zien, die dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig is. Sta het toe, Heere. Red de verlorenen, Heere. Als er een man, vrouw, jonger of meisje is, wanneer wij ons land zo verontreinigd zien met moordenaars, en gewelddadige mensen en perverselingen en om de corruptie in het land vandaag te zien en de corruptie in de kerken te zien en ze daar geleid te zien worden naar die oecumenische slachting daar, omdat ze niet Gods voorziene weg gaan. Ze gaan langs de weg van een geloofsbelijdenis in plaats van door het woord te komen. God, wij bidden dat werkelijke, echte, wedergeboren christenen, zoals ik het illustreerde door echte eenden te zijn, zij, mijn schapen horen mijn stem. En vreemden zullen zij niet volgen. Heere, uw stem is het woord. Dat is altijd uw voorziene weg geweest voor de gemeente en voor de mensen, is uw woord. Uw woord is de waarheid. En u bent het woord. En de Bijbel vertelt ons, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten en de bedoelingen van het hart. Waarom kon Israël hun Messias niet zien, toen zij zagen dat hij dat woord was, toen hij de gedachten kon onderscheiden die in hun hart waren? Waarom niet? Zij hadden het begrepen door de profeten, dat de profeten dat konden. Maar toen de volheid van God in zijn Zoon werd gemaakt en hij onder ons woonde, toen faalden ze het te zien, omdat zij verblind waren. Heere, zij die hun ogen open hebben vanavond, mogen wij Jezus zien in ons midden. Mogen iedere zieke genezen worden. Mogen dit het vastmaken, Heere, dat ze vanaf dit uur nooit meer, maar dat ze zullen geloven dat u de Messias bent. Zij komen op Gods weg. Velen van hen zijn hier vanavond stervende. Er zijn hier velen vanavond die hier waarschijnlijk over een week niet zullen zijn, als u uw hulp niet komt. Nu, Vader, u bent alleen verantwoordelijk voor wat u beloofde. Maar u beloofde wel dat we u zouden zien. U beloofde dat wat u deed, wij ook zouden doen. Dit is het uur. Ik heb het beleden. Ik geloof het. Ik hoorde u het zeggen. Uw woord zegt het. Bevestig het. Ik weet dat het waar is. Laat het nu bekend worden, Heere. Het is geschreven. Laat het nu geschieden. Omwille van het Koninkrijk van God. Amen. Ik geloof niet dat we een gebedsrij gaan oproepen. Ik geloof dat ik het gewoon vanaf hier zal gebruiken. Hoeveel van u zijn ziek? Nu wilt u uw hand omhoog houdend, getuigend dat u ziek bent. Hoeveel van u zullen hiervan getuigen, broeder Branham, ik ben niet echt gered. Wilt u uw hand opsteken? Bid voor mij. God zegene u. U, dat is goed. Dat is God zegene u. Ik ben niet gered. Nu, u die uw handen opstak en u die dat niet deed, maar broeder Branham, werkelijk, ik wil gered worden. Het is mijn hart. Ik geloof dat er niets over is voor iemand in de wereld. Wat meer, wat zou u kunnen bereiken dat groter zou zijn dan uw redding? Bid voor mij. Ik wil gered worden. Wilt u uw hand opsteken? Overal in het gebouw. Maar ook maar, ik wil. Hoeveel van u hebben de Heilige Geest niet ontvangen? Zeggen, ik weet dat ik het moet ontvangen. Steek uw hand op. Ik heb het niet. Ik wil het. Goed, er zijn nogal wat mensen die het niet hebben. Nu, Christus houdt zijn woord. En u moet uw geloof in hem houden. Hij is het woord. Nu, Hebreeën het vierde hoofdstuk zei dat het woord van God, wat Christus is, Christus is het woord. Weet u dat allemaal? Zeg amen. Hij is het woord. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wat hij was in Mozes, was hij ook in Elia. Wat hij was in Elia, was hij in Johannes. Wat hij was in Johannes, hij voltooide zich in Jezus. En vandaag is hij dezelfde als wat hij toen was. En het is nog steeds Gods woord geprofiteerd voor de dag, wat hem tot het licht maakt, dat het beloofde woord werd licht en betuigd. We zijn in de eindtijd, vrienden. Jezus is tegenwoordig. Ik weet dat u dat hebt gehoord. Wat als u nooit in uw leven had gezien en u nooit het zintuig om te zien had, geen mens het had, maar zo af en toe voelde u een heel warm gevoel. En ik had een gezichtsvermogen. Ik kon zien. En ik zou u zeggen dat het de zon was. U zegt, ik weet niet hoe het komt, maar ik krijg een gevoel, zoals wat warms. Je kunt voelen. Ik zou zeggen, dat is de zon. Wat is de zon? Het is een licht. Wat is een licht? Het zou allemaal een nieuwe wereld voor u zijn. Maar wat als ik u vertelde dat Jezus Christus hier nu staat? Wat als ik u vertelde dat hij in ons midden is? Hij beloofde het. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Daar ben ik. Nu, dat is ofwel de waarheid, voor mij is dit geheel de waarheid, of niets ervan is de waarheid. Dit is of het juiste, of het is niet juist. Nu, wat betreft u te redden, dat deed hij toen hij stierf op Golgotha. U te genezen, dat deed hij toen hij stierf op Golgotha. Gelooft u dat? Het woord zei dat hij dat deed. Nu, het enige dat hij zou kunnen doen, als hij hier zou staan met dit pak aan dat hij mij gaf, zou alleen zijn u te bewijzen dat hij de Messias was. Niet door spijkerlittekens in zijn hand. Elke hypocriet kan dat doen. Spijkerlittekens aanbrengen en bloed over zijn gezicht en schrammen en zo. Dat kan gedaan worden. Dat is er. Vele mensen zijn zelfs gekruisigd, zoals hij. Dat is het niet. Maar zijn leven, wat in hem was. De zoon kan niets van zichzelf doen, maar wat hij de vader ziet te doen. Het is een leven dat in hem is, dat het bewijst. Niet omdat hij een Jood was, geloofde de kleine vrouw bij de bron dat hij de Messias was. Omdat hij de gedachten in haar hart kon onderscheiden. Dat maakte hem tot Messias. Als dat de wijze was waarop de Messias zich in voorbije dagen voorstelde, dat zijn voorziene manier was om zich bekend te maken, is dat zijn voorziene manier, volgens de schrift, voor dit tijdperk. Gelooft u dat? Nu, ieder van u hier, ik ben een vreemdeling. Ik heb rondgekeken, ik zie niemand die ik ken. Iedereen hier binnen die mij niet kent en weet dat ik niets over u weet, steek uw handen op. Massaal, overal. Deze persoon die hier op deze brancard ligt, stak zijn hand op. Hij kende me niet. Niemand kent mij. Maar onthoud, God kent u wel. God kent u. Nu, als hij bewijst dat hij hier is. Wat is het, broeder Branham? Het is een gave. Wat is een gave? Wat is een gave eigenlijk? Niet om iets te nemen en iets te gebruiken en zeggen, ik heb een gave van genezing. Ik ga en genees deze en genees die. Als ik het kon, zou ik het zeker doen. Nu het is. Maar een gave, u vat een gave verkeerd op. Een gave is gewoon uzelf uit de weg krijgen en de Heilige Geest u laten gebruiken. Zie, dat is de gave. Dat is wat een prediker is. Hij predikt niet wat hij wil prediken. Hij krijgt zichzelf gewoon uit de weg. Het is een gave. En inspiratie komt. En hij spreekt door de inspiratie van de Heilige Geest. Iedere andere gave is net zo. Nu, bedieningsgaven enzovoort zijn er geweest. Er zijn ten eerste, van door God gegeven gaven, zijn ten eerste apostelen, profeten, leraren, herders en evangelisten. Dat zijn de ambten. Dat zijn onze gaven. Nu, Jezus Christus beloofde dat hij dit zou doen in de laatste dag. Als hij het doet, als hij dat belooft en het zal doen, hoeveelen zullen hem vanavond geloven en aannemen? Steek uw hand op, zeg, ik zal hem aannemen. Hoeveelen hier dan? Dank u. Hoeveelen hier zijn nooit in een van de samenkomsten geweest? Steek uw handen op. Jongen, bijna de helft van de mensen. Hoeveelen geloven voordat hij het doet? Gelooft u hoe dan ook? God zegen u. Nu kijk, als ik u de waarheid heb verteld, is God verplicht mij te antwoorden. Dat zal hij. Hij legt zijn woorden in uw mond en ze worden werkelijkheid. Dat klopt, het zijn zijn woorden. Het moet wel. Ik heb mijn woord gezonden. Het zal niet ledig terugkeren. Nu, als ik kon genezen, zou ik het doen. Net als de eerbare, wijde broeder Upshaw waar we het over hadden. Die oude man die daar in die rolstoel zat, een dappere oude man. Ik zou hem genezen hebben als ik het kon. Ik begon het platform te verlaten, eerlijk gezegd, en ik draaide me om en zag hem in een visioen aan het lopen. Riep hem, vertelde hem wat het was en dat was het. Hij stond op en liep, kwam naar het podium, raakte zijn tenen aan nadat hij 66 jaar kreupel was geweest. Zie, dezelfde avond een kleurlingdame met haar baby, daar aan de kant. Ik zei, ik zie een dokter met een bril op. En hij heeft een klein kleurlingmeisje geopereerd. En het heeft haar vanaf haar keel verlamd. Een oude kleurlingvrouw, u kon haar nauwelijks van het podium afhouden. Ze zei, heer, genade, dat is mijn baby. En hier kwam ze. Een groep zaalwachters kon haar zelf niet tegenhouden. Ik zei, tante, het heeft geen zin om hiervoor te komen. Dat is niet, dat is God. Ik zei, het heeft geen zin om hierheen te komen. Geloof gewoon. En ze ging op haar knieën en begon te bidden. Ik keek over het gehoor heen en ik zag een steegje, zoiets. Ik zag een klein kleurlingmeisje met een pop in haar armen door het steegje gaan en ik keek naar het kleine kleurlingmeisje, keek terug en dit was dezelfde. Ik zei, het is beantwoord. Daar stond ze op en liep weg van het veldbed, zie. Het is God, zie. Het is God, zie. Hij kan niet. Niemand kan genezen. Het is uw geloof in God. Nu, de Bijbel zei dat hij nu een hoge priester is die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Gelooft u dat? Een hoge priester. Nu, als hij een hoge priester is, hoe zou hij dan handelen? Als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd, zou hij even zo handelen gisteren, vandaag en voor altijd. Nu, bid en laat de Heilige Geest dan, zegt u tegen God, God, deze man die daar staat, kent mij niet. Maar wat hij zegt is zinnig. U bent dezelfde. U bent Christus. Ik ben ziek. Ik ben in nood. En als u mij ofwel laat, als ik het geloof niet heb om het te doen, laat iemand die ik ken geloof hebben en laat het u roepen en laat mij of die persoon de zoom van uw kleed aanraken, in glorie. Dan, als die man uit de weg is, gebruik dan zijn mond om terug te spreken en doe het gewoon op dezelfde wijze als u deed toen u op aarde was. Ik zal dan weten dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor eeuwig. Laten wij nu onze hoofden buigen. Heer Jezus, mij keren van evangelisatie naar profetisch werk. Maar toch geloof ik u, Heere. U beloofde het. En ik bid dat u het vanavond zult toestaan. Sta het toe, hoor mij. Wanneer dit gehoor hier vanavond weggaat en wij naar huis gaan, mogen wij zeggen zoals zij die van Emmaus kwamen. Was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak langs de weg? Jezus was uit de dood opgestaan. Zij wisten het niet. Ze spraken met hem. Ze wisten het niet. Maar toen hij ze in het huis kreeg en de deur sloot, toen deed hij iets op de wijze dat hij het deed voor zijn kruisiging. Dat opende hun ogen. Zij zagen dat hij het was. Opnieuw, heren, mogen onze harten branden als wij vanavond naar huis gaan, zoals hun harten deden. Want we weten dat u onderweg tot ons hebt gesproken. Doe vanavond de dingen die u deed toen u op aarde was. Want u bent dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, wees in gebed en geloof gewoon. Laten we eerst deze zijde toewijden. Ongeacht waar u zich in het gebouw bevindt, geloof God. Ik zou willen dat iedereen heel eerbiedig zou zijn en stil zou zitten, bidden. Dit is volkomen onmogelijk. Ik sprak vanmorgen op het predikersontbijt. Een paradox. Een paradox is ongelooflijk. Iets ongelooflijks, maar toch waar. U weet, als de Heilige Geest hier zou staan en iets zou spreken in dat gehoor tot mensen die ik niet ken, dat het een paradox zou moeten zijn. Het is iets dat niet kan worden verklaard. Ik weet niet of hij het zal. Ik hoop alleen dat hij het zal. Vertrouw erop dat hij het zal. Nu, bid gewoon en zeg, Heer Jezus, ik wil uw kleed aanraken. En ik heb een nood. Ik beloof u, Heere. Ik zal u heel mijn leven dienen. God wil dat u zich bekeert. Als u niet bekeerd bent, bekeer u dan. Zeg, ik wil me bekeren, Heere. Ik wil dat u mij geneest. Ik wil dat u mij zegent. Genees mij nu, Heere. Ik ben uw dienaar. Ik wilde... Hebt u vandaag gebedskaarten uitgedeeld? Ik wilde Billy net vragen of... Als hij het niet doet, zou ik een gebedsrij oproepen. Maar ze hebben vandaag nooit gebedskaarten uitgedeeld. Zit gewoon eerbiedig. Geloof. Nu, in de naam van Jezus Christus neem ik elke geest hier onder mijn controle, voor de glorie van God, omdat zijn woord bekend mag worden gemaakt, zodat op de dag des oordeels wij geen excuus zullen hebben. Nu, kijk deze kant op en geloof nu. Bid met heel uw hart en bid gewoon en nederig. Vecht er niet tegen, ontspan u gewoon en zeg, Heere, u hebt de belofte gedaan, ik geloof u. Dat is wat ik moet doen. Ik weet dat het niet nodig is dat ik het u vraag. Hoeveel hebben dat licht ooit gezien? Laten we zien, als u de foto ervan hebt gezien, laten we uw handen zien, degenen die ooit de foto ervan hebben gezien. Ziet u het daar niet? Zie, het is een andere dimensie. Het is boven die dame. Ze heeft last van problemen met haar benen en rug. Ze, gelooft u dat God u kan genezen, zuster? Wat hebt u aangeraakt? U kent mij niet, maar u hebt iets aangeraakt. Als de Heer Jezus mij zal vertellen wie u bent, zal dat u beter doen geloven? U bent mevrouw Phillips. Als dat juist is, ga dan opstaan. Goed, ben ik een totaal onbekende voor u? Steek uw hand op als dat juist is. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Wat heeft zij aangeraakt? Ga na tijd met de vrouw praten. Pijnen zijn nu allemaal weg. U bent in orde. U kunt naar huis gaan en gezond zijn. Hier is een dame net achter haar daar. Zij lijdt aan een zenuwinzinking. O God, als zij niet... Haar naam is mevrouw Starr. Geloof, Jezus Christus zal u gezond maken. Sta op en neem uw genezing aan. Als ik een vreemde voor u ben, wuif dan met uw handen. Uw inzinking is voorbij. Jezus Christus maakt u gezond. Wat heeft hij beloofd? Hij beloofde het. Gelooft u? Er is een dame vlak achter haar die daar zit. Ze is aan het bidden. Ze is nerveus, heeft complicaties. Ze wil stoppen met roken. Haar naam is mevrouw Borden.
Rise up, Mrs. Borden. Your cigarettes are over.
Sta op, mevrouw Borden. Uw sigaretten zijn voorbij. Jezus Christus maakt u gezond. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Gelooft u? Nu, u weet dat ik dat niet kan doen. Dat is Jezus Christus. Wat is het? Het woord is meer levend, krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Het is het woord, Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Kunt u dat niet geloven? Hier zit een man hier met een hernia, hartprobleem. Dat klopt. Ik ken de man niet. Ik heb hem nooit gezien, maar hij is een prediker. Eerwaarde meneer Kinsey. Dat is juist. Gelooft u, meneer? Sta op en ontvang uw genezing. Jezus Christus maakt u gezond. Trouwens, wilt u me een plezier doen als prediker? Leg uw handen op uw vrouw. Zij lijdt aan een nierprobleem, aan een leverprobleem, aan overgewicht en complicaties. Leg uw handen op haar. Het zal haar verlaten als u gelooft. Zeg, er zit een man vlak achter u. Hij is overschaduwd door de dood. Hij heeft kanker. De man lijdt aan een tumor, kanker, nervositeit. Zijn naam is meneer Young. Geloof nu, Jezus Christus maakt u gezond. Gelooft u het? Neemt u het aan? Goed, meneer. Hier ligt een man hier op deze brancard. Meneer, ik ken u niet. Als ik u kon genezen, zou ik het doen. Ik ben een vreemde voor u. U bent helemaal tot hier gekomen. U hebt moeite gedaan om hier te komen. U kunt niet verbergen wat er aan de hand met u is, maar ik kan u niet genezen. U bent hier gekomen met uw vrouw. Dat is zij die daar zit met die perzikkleurige jas aan. Dat klopt. Goed. De man is overschaduwd door de dood. Hij kan nu nog maar een klein poosje leven. Hij heeft kanker. U lijdt ook, zuster. Gelooft u dat God mij kan vertellen waaraan u lijdt? Het is uw rugprobleem. Dat klopt. Als dat waar is, sta dan op. Goed, ontvang uw genezing. Geloof het. Leg uw hand op uw man. Gelooft u dat ik zijn profeet ben, meneer? Als u daar blijft liggen, zult u zeker sterven. U kunt niet leven, dat is alles. De dokters hebben u opgegeven. Kanker heeft u opgegeten. Ik heb ergere gevallen dan u genezen zien worden. Ik kan u niet genezen, maar als u het gewoon wilt accepteren en het gelooft, gelooft u het. Het is uw enige kans. Uw laatste tijden gaan voorbij. Gelooft u het? Als u het gelooft, sta dan op vanuit dat brancard. Sta daaruit op in de naam van Jezus Christus. Ga overeind staan en wees gezond en loop hier weg, God verheerlijkend. Laat iemand hem daar een hand geven. Help hem. Daar staat hij, op zijn voeten. Hoeveelen hier binnen geloven er? Steek uw handen op. Ga op uw voeten staan. De rest van u die genezen wil worden, sta op in de naam van Jezus Christus. Hef uw handen op. Prijs God. Geef hem lof en eer. Nu, dank de Heer voor uw genezing. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Broeder, de dokters hebben gefaald. Dit is Gods voorziene weg. Geloof het. Hoeveelen willen Gods voorziene weg aannemen? Hef uw handen op en geef God de eer. Ieder van u en geloof dat u genezen bent. In de naam van Jezus Christus. Amen.